Beste luisteraars van Radio Maria, we vervolgen het lezen van het boek van Herman Geisler, Zij diende de kerk, moeder Julia Verhagen en het ontluiken van de geestelijke familie, het werk. We zijn gekomen aan hoofdstuk Tekenen van Gods barmhartigheid. Voor moeder Julia was het licht van de profeet Jesaja een nieuwe stap in de ontwikkeling op de Rafaelsweg. Dit licht werpt zijn stralen op de weg en op de bevelen die ons de aartsengel Rafael gebracht heeft van Gods wegen. En daarover sprak ze op 25 januari 1981, het feest van de bekering van de heilige Paulus. Onverwachts kwam moeder Julia naar de zusters bij het ontbijt. Hoewel ze weinig krachten had, wilde ze de gemeenschap herinneren aan Gods barmhartige liefde, de oorsprong van alle genaden. Haar woorden waren voor de zusters onvergetelijk. We moeten ons onvoorwaardelijk uitleveren aan Gods barmhartige liefde. We moeten onszelf, zonder om te kijken, in de armen van zijn barmhartige liefde werpen. Er is voor de geroepenen alleen nog die weg open, de uitweg die God ons door zijn boodschap is komen aanduiden. Het is dezelfde weg die we door de profeet Jesaja en de laatste adventstijd in een dieper geloofslicht hebben mogen erkennen. Jesaja, de grote profeet van het nieuwe verbond. Met doordringende woorden benadrukte ze de noodzaak van de bekering en van een gemeenschappelijke nieuwe start die altijd opnieuw nodig is. Laat het vandaag de dag zijn dat we voorgoed het verleden afsluiten met hetgeen voorbij is, alles vergeten wat we onthouden hebben van jaren terug. Alle schuldenboeken, registers en dossiers die we nog bijgehouden hebben in het hart. Laten we dit allemaal verbranden in het vuur van zijn barmhartige liefde. Laten we zo in dit licht van vandaag hernieuwd tegenover elkaar staan, alsof we elkaar voor de eerste maal ontmoeten. Laat ons herbeginnen in die genade en in dit geloof. Ze vernieuwde haar opdracht tot aanbidding en dankbaarheid. We moeten veel meer komen tot de houding van dankbaarheid en aanbidding. Ja, op de knieën voor God. Kunnen danken en nog danken. Zo wordt onze mentaliteit gezuiverd. Moeder Julia was ervan overtuigd dat de aanbidding in staat is om mensen geleidelijk te zuiveren van zelfzuchtige houdingen en denkwijzen. Ze benadrukte ook de noodzaak van een oprechte naastenliefde en wederzijds vertrouwen. Een vertrouwen dat de begrijpende en milde liefde in ons ontwikkelt en de eenheid en de vrede dient. We moeten vertrouwen hebben in het werk dat uit Gods barmhartigheid ook nog een bijzondere bode in de aartsengel Rafael ontving en het verlichtende en verhelderende woord van Jesaja, de profeet van God, die het beloofde heil en de verlossing door de komst van Christus verkondigde. Moeder Julia zag deze gunsten van Gods barmhartigheid als een hulp om nog meer familie van God te zijn en te worden doorheen een grotere bewustwording van ons toebehoren aan het mystieke lichaam, de kerk van onze dagen, waarin en waardoor Gods barmhartige gerechtigheid zijn heilsplan wil verwezenlijken. Hiervoor was de heilige familie, die sinds de ervaringen van moeder Julia in het heilig land de leden van het werk nog meer nabijgekomen was, een voorbeeld van steun. Een steun uitgedrukt in de toewijding van de gemeenschap op 27 december 1981. Pater Philip Boys wees in zijn brochure op het verband tussen de woestijnervaring van moeder Julia en de genaden die ze ontving door Rafael, Jesaja en de heilige familie. De heilige weg, vergelijk Jesaja hoofdstuk 35, die de Heer voor ons gebaand heeft door de woestijn, vordert van ons een antwoord. Op deze weg van ommekeer, van zuiver geloof, vertrouwen, wederzijdse liefde, trouw en heiligheid moeten we gaan. Het doel van bekering is om beter te kunnen beminnen, loven, eerherstel brengen en aanbidden. We moeten de al te menselijke manier van denken in de dingen van God laten vallen. Geleid door het geloof moeten we meer en meer binnentreden in het plan dat God voor ons en voor het werk heeft. Dit vereist dat we afstand nemen van alles wat niet in overeenstemming is met de waarheid en met de zuivere leer. Van alles wat onverenigbaar is met de driemaal heilige God. Op 26 oktober 1982 noteerde pater Philip Boyce in zijn dagboek de heilige aartsengel Raphaël, de profeet Jesaja, de heilige familie. Het werk wordt verstevigd volgens Gods plannen. Moeder Julia had de inwendige zekerheid dat de geestelijke grondslag van het charisma van het werk, waarvan het heilig verbond met het hart van Jezus en de liefde voor de kerk de kern vormen, nu zijn definitieve vorm had gekregen. Een groot theoloog als geschenk. In het huis in de Sonnenstraße in Bregenz gaf de Heer nog een ander geschenk aan moeder Julia. Op 25 maart 1981 ontmoette ze daar professor Leo Szewczyk. Hij doseerde dogmatiek aan de theologische faculteit in München en sinds 1976 stond hij in contact met de zusters van het werk in München, die toen woonden bij de katholieke school voor bejaardenzorg in de Mitterfeldstraße. Zuster Maria Margaretha Dach onderwees psychologie en pedagogie en andere zusters volgden een opleiding als familiehelpster of bejaardenverzorgster. Langzaam ontstond er een diepe vriendschap. De zusters waardeerden de duidelijke, dynamische, open en zuivere theologie van professor Szewczyk. En deze laatste vond in het werk steeds meer een geestelijke thuis. Hij was immers vanwege zijn liefde voor de kerk wat geïsoleerd geraakt, omdat velen in zijn omgeving die houding niet begrepen. Dan komt er een foto van professor Leo Szewczyk en moeder Julia. Prelaat Waxenberger, die met professor Szewczyk bevriend was, nam hem in 1981 mee naar Bregenz. En zo ontmoette moeder Julia hem voor de eerste keer. Vanaf deze tijd spraken ze regelmatig af en ze spraken ook regelmatig met elkaar. Hun grote liefde voor Christus en zijn kerk, hun trouw aan de waarheid, hun openheid voor authentieke ontwikkelingen en hun integere en bescheiden houding hadden moeder Julia en professor Szewczyk met elkaar gemeen. Na een grondige studie en voorbereiding sloot professor Szewczyk op 16 juli 1982 in het huis in de Sonnenstraße het heilig verbond en werd zo een priestermedewerker van het werk. Moeder Julia werd een diepe innerlijke verbondenheid met professor Szewczyk gewaar. Ze zag dat hij een edele ziel had en noemde hem onze goede broeder. Herhaaldelijk zei ze met betrekking tot deze eminente professor in de dogmatiek: het charisma moet met de authentieke leer van de kerk in verbinding gebracht en geconfronteerd worden. Ze verheugde zich erover dat professor Szewczyk haar geschriften daadwerkelijk plaatste in de grote stroom van de kerkelijke traditie. Hij confronteerde de genaden die ze mocht ontvangen met de katholieke theologie en bevestigde de authenticiteit van het charisma van het werk. In zijn studie Moeder Julia, een gelovige vrouw van de kerk, ontmoetingen, schreef hij onder meer dat in de woorden van Moeder Julia iets van de Bijbelse wijsheid tot uitdrukking kwam, die tegelijk diepe theologische gedachten liet opkomen. Weliswaar niet in de vorm van een theologie savante, een wetenschappelijke theologie, maar als een geestelijk vervulde theologie van de heiligen. En verder beschrijft hij het geestelijk karakter van haar persoon, met de woorden van Origenes als anima ecclesiastica, kerkelijke ziel. Ten slotte herkende hij in de door moeder Julia gestichte geestelijke familie een buitengewone trouw bewaard en zuiver ontwikkeld charisma. Het charisma dat God aan de kerk geschonken heeft in een uiterste bedreiging. Wat moeder Julia wel eens over de gemeenschap het werk zei, was evenzeer geldig voor haar. Zij was in alles een wekroep van geloof. Beste luisteraars van Radio Maria, hoofdstuk 6, een nieuwe internationale thuis. Uit Zij diende de kerk, moeder Julia Verhagen en het ontluiken van de geestelijke familie, het werk van priester Herman Geisler. Een nieuwe internationale thuis. Moeder Julia voelde zich al snel thuis in de Zonnenstraße in Bregenz. Ze woonde daar met enkele zusters samen en er ontwikkelde zich een levendig en dynamisch gemeenschapsleven. Al gauw werd het huis te klein, en om die reden werd gedurende bijna 2 jaar gezocht naar een groter huis. In de zomer van 1981 kwamen de zusters van het werk op zoek naar onderdak voor een groep priesters in contact met zuster Maria Pia Frans, de priorin van, het Dominicanessenklooster van Taalbach in Bregenz. Vanaf september 1982 stelde deze een klein huis dat bij het klooster hoorde, Dominicusruhe, in het Duits Dominicusruhe genaamd, open voor het werk. De zusters gingen in die tijd vaker naar de Heilige Mes in de kerk van het klooster Taalbach. Ze waren onder de indruk van het meer dan levensgrote beeld van Maria, zetel der wijsheid, dat zich in de apsis van de kloosterkerk bevond. Met hun gezang ondersteunden ze de oudere Dominicanessen die opgetogen waren over de aanwezigheid van jonge zusters bij de Heilige Mis. En bij de overdracht van het klooster van Taalbach zien we ook de foto van het klooster Taalbach. Op de avond van 9 januari 1983 zei moeder Julia tegen zuster Maria Katharina Strolz: ga morgen vroeg alleen, zonder de andere zusters, naar de Heilige Mis in Taalbach. Moeder priorin is in grote innerlijke nood. De volgende ochtend ging zuster Maria Katharina naar de Heilige Mis in klooster Taalbach. Na de eucharistieviering kwam zuster Pia, de priorin, naar haar toe en zei: u bent door de hemel gestuurd. Hoe dankbaar ben ik dat u er bent. Ze vertelde wat er de dag voordien gebeurd was. Het naburige Dominicanessenklooster van Marienberg had een grote school, waarvan schoolkeuken wegens plaatsgebrek was ondergebracht in klooster Taalbach. Een zuster van Marienberg was met een architect door de vertrekken van het klooster gelopen naar de schoolkeuken. De Dominicanessen van Taalbach vonden dat vreemd. Ze kregen het vermoeden dat er plannen werden gemaakt om nog meer ruimte van klooster Taalbach in gebruik te gaan nemen voor de school. En een haastig bijeengeroepen kapitel, een vergadering van alle zusters, werden daarom op diezelfde dag nog besloten aan het werk te vragen om klooster Taalbach over te nemen, zodat het een plaats van God gewijd leven zou blijven in de toekomst. Moeder Priorin vroeg met aandrang: kan het werk Taalbach overnemen? We vertrouwen op de voorspraak van de Onze Lieve Vrouw van Taalbach. Zuster Maria Catharina antwoordde dat ze daarover zou spreken met moeder Julia en de leden van de raad. Na overleg besliste ze gezamenlijk om zuster Maria Catharina de zaak te laten onderzoeken met de desbetreffende kerkelijke en civiele instanties. Zuster Ludgard Govaert zou haar hierbij met raad en daad terzijde staan. Moeder Priorin en zuster Maria Catharina spraken op 18 januari 1983 met monseigneur Wegner. Van meet af aan stond hij achter het voorstel dat klooster Taalbach overgedragen zou worden aan het werk. Enkele dagen later, op 24 januari, ontving zuster Maria Catharina een volmacht van de priorin voor de noodzakelijke onderhandelingen. Ze voerde daarop gesprekken met de bisschop en diens medewerkers, als ook met de gouverneur van Vorarlberg, de heer Herbert Kessler. Op 11 februari schreef zuster Pia een brief aan aartsbisschop Paul Augustin Meyer, de secretaris van de toenmalige congregatie voor de religieuze en de seculiere instituten. Ze legde de moeilijke situatie van klooster Taalbach uit en vroeg de toestemming om het klooster met al zijn bezittingen te mogen overhandigen aan het werk. Monseigneur Wegner stuurde eveneens een brief naar de Vaticaanse congregatie, waarin hij zijn steun uitsprak voor deze oplossing om het voortbestaan van het klooster te verzekeren. De Dominicanessen van klooster Taalbach hielden op 20 februari 1983 een kapitel. Op zuster Bernarda na waren alle zusters, ze waren in totaal met 10, voor de overdracht van het klooster en zijn eigendommen aan het werk. Als voorwaarde werd wel gesteld dat het werk zou opkomen voor de volledige kosten van levensonderhoud van de Dominicanessen. Het werk moest aan de zusters het verblijfsrecht verlenen tot aan het overlijden van de laatste zuster. De uitslag van deze stemming werd door moeder Priorin doorgegeven aan de congregatie voor de religieuze en seculiere instituten. En op basis van deze stemming en de steun van de plaatselijke bisschop vaardigde de congregatie voor de religieuze en seculiere instituten op 12 maart 1983 het volgende decreet uit. Met het oog op de veroudering van de religieuzen in het Dominicanessenklooster van Bregenz-Taalbach en het door hen vrijgenomen besluit verleent de congregatie voor de religieuzen en de seculiere instituten de toestemming voor de voorgenomen schenking van alle roerende en onroerende goederen aan de Pia Unio, het werk, vertegenwoordigd door de generale overste Dr. Katharina Strols. Met deze schenking neemt het werk de verplichting op zich om te voorzien in het levensonderhoud van de gemeenschap van de Dominicanessen, zoals ze nu is samengesteld, en verleent hen het verblijfsrecht in klooster Taalbach tot het overlijden van de laatste zuster. Hierbij zijn ingesloten de gemeenschappelijke zorg en voortzetting van de geestelijk-religieuze belangen van het eerbiedwaardige klooster. Nadat moeder Julia van dit decreet gehoord had, schreef ze met dankbaarheid en ontroering: vandaag schenkt God ons een huis vol glorie, Taalbach. Ze zal met de vooruitziende blik van haar geloof dat Thalbach een thuis voor nieuwe roepingen zou worden. Thalbach zal vele aanbieders krijgen. Dat is mijn grote vreugde. Omdat in bepaalde kringen werd beweerd dat de Dominicanissen onder druk waren gezet bij de stemming over de toekomst van hun klooster, verzocht monsignor Wegner op aanvraag van het werk de Cisterciënders abt Cassian Lauterer van de abdij Mererau in Bregenz om de Dominicanissen individueel te ondervragen. En uit deze ondervraging bleek dat allen op twee na geheel vrij en door niemand beïnvloed voorstander waren van het overdragen van hun klooster aan het werk. Zuster Bernarda had tegen de overdracht van het klooster gestemd, ertegen dus. Haar eigen zus, zuster Raimonda, had de overdracht ondertekend, maar vond dat het allemaal te snel was gegaan. In zijn verklarend schrijven van 25 april 1983 stelde monsignor Wegner de bevoegde kerkelijke en burgerlijke autoriteiten van dit resultaat in kennis. Persoonlijk voegde hij er nog aan toe dat hij de overdracht van het klooster toejuichte, omdat op die manier de verzorging en verpleging van de oude zusters tot aan het overlijden van de laatste zuster verzekerd is en dit klooster als oord van gebed en als geestelijk centrum blijft bestaan en als zodanig kan worden beheerd. Dr. Anton Allgäuer, jurist en gepensioneerd hoofd van het district Bregenz, ondersteunde het werk bij belangrijke juridische kwesties in de kadastrale commissies van de deelstaat Vorarlberg, de stad Bregenz en de gemeenten waar klooster Thalbach bezittingen had, evenals bij de Oostenrijkse monumentenzorg. Alle niveaus gaven hun goedkeuring voor de eigendomsoverdracht en daardoor kon notaris dr. Richard Talbot op 5 mei 1983 de notariële overdracht en schenkingsakte opstellen. Hiermee was de overdracht van klooster Thalbach met zijn bezittingen, waartoe ook de Hirschberg, een berg in de Vorarlbergse gemeente Langen, waar het eerste klooster van de Dominicanissen van Thalbach had gestaan, behoorde. Rechtsgeldig geregeld overeenkomstig de door de Congregatie voor Religieuze en Seculiere Instituten gestelde voorwaarden. Diezelfde dag nog kwam monsignor Wegner naar Thalbach om getuige te zijn van de aankomst van de zusters van het werk. U ziet dan ook een foto met moeder Julia en de Dominicanissen van Thalbach. Moeder Julia schreef met grote vreugde: toen ik het geschenk van Thalbach betrachtte, werd mijn ziel ondergedompeld in het mysterie van de voorzienigheid die het werk geleid heeft en voorzien heeft in alles wat nodig is. Die voorzienigheid, wat een wonder. Mijn hele wezen loopt over van dankbaarheid voor zoveel goedheid en voor de wijze, vooruitziende blik waarmee Jezus zijn liefde voor het werk dat uit zijn barmhartig hart geboren is, tot uitdrukking wilde brengen. Nadat de dringendste restauraties waren afgerond, verhuisde ook moeder Julia op 23 juli 1983 naar klooster Thalbach. Pater Philip Boys, haar geestelijke begeleider, berichtte over deze gedenkwaardige dag. Moeder Julia droeg de doornenkroon die op ons tabernakel lag in haar handen. Ik bracht het heilig sacrament over. Alle zusters verzamelden zich voor de deur van Thalbach om ons te ontvangen. Een diepe vrede en geluk vervulde onze harten. Het was een moment van voldaanheid na een lange strijd. Hoe dan ook, het was Gods werk en niet onze verdienste. We waren ons er ook van bewust dat het een nieuw vertrekpunt was, het begin van een nieuw hoofdstuk in de groei van het werk. Ons was een thuis gegeven, een vesting, een burcht voor de koning, zoals Sion in het land van Kanaan. Meer dan 40 jaar geleden had moeder Julia op 16 juli 1941 haar ouderlijk huis verlaten, geleid door onze lieve vrouw van de berg Karmel, en vastgehouden aan haar zachte hand, liep ze te midden van beproevingen en vervolgingen verder op de lange pelgrimstocht in de woestijn van deze wereld, om uiteindelijk vandaag weer thuis te komen, de octaafdag van haar feest. Moeder Julia en de gemeenschap waren verwonderd dat hun met klooster Thalbach ook een bedevaartsoord werd toevertrouwd, waar Maria als zetel van de wijsheid wordt vereerd. Opvallend was de overeenkomst met het eerste thuis van de jonge gemeenschap in 1950 in Villers, Notre-Dame, waar eveneens een bedevaartplaats aan verbonden was met de eeuwenoude verering van Maria, zetel van de wijsheid. Gezegende ontwikkeling. Het leven in klooster Thalbach ontvouwde zich harmonieus. De oudere dominicanessen konden hun godgewijde leven voortzetten zonder zich zorgen te hoeven maken over de tijdelijke behoeften van het klooster. Ze woonden in een voor hen gereserveerd deel van het klooster en kregen van de zusters van het werk de hulp die ze op hun oude dag nodig hadden. Moeder Julia was zeer gelukkig met haar nieuwe thuis. In november 1983 schreef ze aan een oudere zuster in België: "Nu moet je toch echt eens komen om eens onze nieuwe thuis te bekijken. Onze lieve Heer moet zijn werk toch echt graag zien, dat hij zo een hemels geluk gegeven heeft." Ter gelegenheid van de verjaardag van moeder Julia op 11 november 1983 schreef de 92-jarige zuster Johanna Steuerer, lid van de raad van de Dominicanessen van Thalbach, twee lange gedichten. En daarin drukte ze uit hoezeer ze zich verheugde over het werk en moeder Julia. En zij schreef, ik citeer het gedicht: "De stichteres is een van de sterke vrouwen. Haar kracht is het grote godsvertrouwen. Haar voorbeeld, haar woord, haar offer en gebed leert de zusters het werk te gaan met gelijke tred. Ze werken in stilte met de kerk verbonden, de boze te vermijden, te verbinden de wonden, die haat en tweedracht in de zielen slaan, dit de goeden zonder klagen ondergaan." Bovenaan de gedichten stonden de woorden: "Zo zien wij, zusters van Thalbach, het werk, nadat we ongeveer drie kwart jaar met hen onder één dak leven. We zijn weliswaar twee verschillende zelfstandige gemeenschappen, maar vormen toch weer één enkele familie. We delen vreugde en leed en trekken zo samen aan dezelfde wagen." Er staat ook een foto van bisschop Bruno Wegner en moeder Julia in 1985. Voor het werk was de overname van klooster Thalbach een echte zegen, maar ook een grote uitdaging. Het grote gebouw had immers een grondige renovatie nodig, die veel krachten, geldmiddelen en inspanningen vorderde. Daarbij beoogden de zusters om de eeuwenoude traditie van de Franciscanessen en Dominicanessen, als ook de eigen stijl van het werk, met elkaar te verbinden, zoals de congregatie van de religieuze en seculiere instituten het gewenst had. Respect voor de historische ontwikkeling, openheid voor de uitdagingen van het heden en een gevoel van ordelijkheid en harmonie zouden op deze manier zichtbaar worden. Later zei moeder Julia hierover: "Wat verheug ik mij dat in Thalbach alles zo mooi gerestaureerd is, dat alles wat onze voorouders ons hebben nagelaten in harmonie is gebracht. Dat moet u altijd zo houden. Ja, we moeten goed beheren. We moeten zorgen dat er een evenwicht is in de materiële dingen, in het huis, in de tuin, in alles wat ons is toevertrouwd. Dan zullen we alleen al door deze sfeer een diepgaande invloed kunnen uitoefenen op allen die komen. Mensen dorsten naar vrede, orde en harmonie. Ze moeten het vinden in het werk." Gedurende heel haar leven had moeder Julia een uitgesproken aanvoelen voor schoonheid en harmonie. En ze wist dat de schoonheid de dochter is van de waarheid. Op 27 december 1983 werd het gerenoveerde klooster van Thalbach ingezegend door monseigneur Wegner na de plechtige heilige mis. En pater Philippe Boy schreef daarover: "10 priesters concelebreerden. We gingen in processie door de gangen, ook in het deel van de Dominicanessen, sprenkelden wijwater, zongen de litanie van alle heiligen en loofden God." In die tijd woonden in klooster Taalbach, naast de 8 Dominicanessen, ongeveer 20 zusters van het werk. Het grote klooster, met de daarbij behorende gebouwen, bood daarboven nieuwe mogelijkheden om diocesane priesters, seminaristen, echtparen en alleenstaanden, die door een heilig verbond tot het werk behoorden, uit te nodigen. En vaak werden bezinningsdagen georganiseerd voor jongeren, priesters, priesterkandidaten, echtparen en verloofden. Met het oog op de apostolische zending van de gemeenschap herhaalde moeder Julia meermaals dat het werk vooral openstaat voor drie groepen van personen. Voor de vereenzaamde trouwe kern van de kerk. Voor de onschuldige verwarden. Voor hen die door eigen fout in de verwarring gekomen zijn en boete op zich nemen. Tegelijkertijd schonk de Heer talrijke roepingen aan het werk. En jonge vrouwen traden in en brachten nieuw leven. Meerdere bisschoppen, diocesane priesters en seminaristen uit verschillende landen leerden de gemeenschap kennen en sloten na een tijd van voorbereiding het heilig verbond. Ook steeds meer echtparen en alleenstaanden vonden een geestelijke thuis in het werk en werden medewerkers van de gemeenschap. Vanwege zijn gewijde uitstraling was klooster Taalbach ook geschikt als plaats voor de vorming van aspiranten en novicen. Het was voor moeder Julia belangrijk om op ieder persoonlijk in te gaan. Hen niet met anderen te vergelijken en hun gaven en genade gelouterd tot ontplooiing te brengen. En in die zin zei moeder Julia eens, de Godgewijden van het werk moeten gelouterde originelen zijn, geen kopieën. Niemand moet zichzelf met anderen vergelijken, maar wel het beeld van God laten stralen in zichzelf op een gereinigde en gelouterde wijze. Dikwijls herinnerde moeder Julia de godsgewijden aan de genade van het heilig verbond met het hart van Jezus en aan de voorrangsplaats van de maagdelijkheid. Trouw aan het charisma zocht ze naar een uitdrukking om die bevoorrechte plaats van de maagdelijkheid ten opzichte van de twee andere evangelische raden nog sterker te onderlijnen. Al langer leefde in haar het verlangen dat de godgewijden in de liturgie van zon- en feestdagen een witte koormantel zouden dragen. Deze koormantel zou aan de novice overhandigd worden bij het sluiten van het heilig verbond in maagdelijke liefde, wat voorheen eerste gave genoemd werd. Het heilig verbond in de drie evangelische raden zou daarop volgen na minstens nog een jaar. En hiermee zou het noviciaat eindigen. Zuster Christina Felder was de eerste zuster die deze witte koormantel ontving op 29 juli 1985, bij het sluiten van het heilig verbond in maagdelijke liefde tijdens een feestelijke heilige mis in de kloosterkapel van Thalbach. Bij deze gelegenheid schreef moeder Julia: deze koormantel wil een belijdenis zijn die naar de buitenwereld toe getuigt dat zij een leven van aanbidding en beschouwing op zich neemt, om uitsluitend in de dienst van de Heer te staan en deel te nemen aan zijn verlossingswerk. De koormantel wil een uitdrukking zijn van dat licht waarmee God ons in de roeping wil bekleden. Het licht dat uitnodigt en leidt tot de ware onderscheiding, dat zuivert en geneest door de bekering en ons bekwaam maakt om in deze wereld te leven zonder van deze wereld te zijn. Voor de ontplooiing van de contemplatieve dimensie van de roeping was het dragen van de koormantel tijdens de feestelijke liturgie een belangrijk teken. Degenen die reeds langer als Godgewijden in het werk leefden, ontvingen geleidelijk aan eveneens de witte koormantel. Het klooster Thalbach viel een grote eer te beurt toen op 24 juli 1985 de Oostenrijkse president Rudolf Kirchschläger op bezoek kwam. Hij had de gewoonte naar aanleiding van de opening van de Bregenzer Festspielen, een cultuurevenement in openlucht, plaatsen van historische en culturele of religieuze betekenis in Vorarlberg te bezoeken. Vergezeld door zijn vrouw Herma, de gouverneur van Vorarlberg, dokter Herbert Kessler en een kleine delegatie van politici en mensen van de Veiligheidsdienst, maakte de president kennis met de geschiedenis van klooster Thalbach en werd rondgeleid door de belangrijkste vertrekken heen van het klooster. Als gelovige wilde hij ook gaan bidden in de kloosterkerk. Ten slotte begroette hij de communiteit van de zusters Dominicanessen en de gemeenschap van het werk tijdens een gezellige receptie in de gerenoveerde binnenhof van het klooster. Moeder Julia bleef steeds dankbaar dat het werk een internationale thuis had gevonden in klooster Thalbach, dat reeds eeuwenlang geheiligd was door het gebed en de trouw van Godgewijde vrouwen. Daarom bracht ze haar gemeenschap telkens weer in herinnering. Herinner u, vergeet het nooit. De zusters Dominicanessen wonen niet bij u, maar gij als gemeenschap woont bij de zusters Dominicanessen. Controverse en rechtzetting. De jaren die volgden op het begin van het werk in klooster Thalbach waren ook een tijd van beproeving. Eén dag na de overdracht van het klooster werden zuster Bernarda en zuster Raimonda door moeder Priorin met verlof naar huis gestuurd. Er waren spanningen ontstaan en de andere zusters konden hun gedrag nog moeilijk accepteren. Na het verlof werden ze niet meer opgenomen in de communiteit. Met de toestemming van de bevoegde instanties, de bisschop en de congregatie voor religieuze en seculiere instituten, bracht zuster Bernarda de resterende jaren van haar leven door in klooster Gleisdorf in Stiermarken en zuster Raimonda in klooster Friesach in Carinthië, allebei in Oostenrijk. Hun verzoeken om terug te mogen keren werden door de priorin afgewezen. Deze gebeurtenis gaf aanleiding tot geruchten in Bregenz dat het werk het klooster onrechtmatig in bezit had gekregen en verantwoordelijk was voor de wegzending van de beide zusters. Toen moeder Julia voor het eerst hoorde over de aantijgingen tegen het werk, welke samenhingen met de overdracht van klooster Thalbach, zei ze tegen pater Philip Boys: ik denk dat elk groot lijden dat het werk van tijd tot tijd moet dragen als een robijn is in de doornenkroon die ons embleem is. Ze wist uit haar eigen leven dat zulke ervaringen deel uitmaakten van de navolging van de Heer. Op 21 oktober 1983 kwam er rond het middaguur een anonieme telefoontje binnen. Een mannenstem dreigde: we hebben bommen gelegd in klooster Thalbach. Deze namiddag wordt Thalbach opgeblazen. Na overleg met moeder Julia nam zuster Maria Catharina direct contact op met het hoofd van de gendarmerie, generaal Alois Patsch. Deze liet onmiddellijk rechercheurs komen om het klooster te doorzoeken. Maar Ze konden echter niks vinden. Ze waren nog maar de deur uit of een vrouw belde aan bij de poort en zei: "Ik breng iets voor de opbouw van Thalbach." Het was een grote geldsom voor de restauratie van het klooster. Die avond kon moeder Julia alleen maar danken en zich verwonderen over de manier waarop God zorg droeg voor het werk. Begin 1984 werden de beschuldigingen tegen het werk onder de aandacht van een breed publiek gebracht door de geruchten te verspreiden in het tijdschrift van de carnavalsvereniging van Brekens. Vervolgens verscheen in het Vorarlberger Kirchenblad van 6 mei 1984 een lang artikel met de titel Neuer Geist in alten Mauern, Nieuwe Geest in oude muren. Daarin gaf de hoofdredacteur een feitelijke opheldering over de overdracht van het klooster Thalbach. Desondanks ging de publieke opinie en polemiek echter door en bereikte een hoogtepunt in 1986. De krant Das Kleine Blatt, de kleine krant, publiceerde op 27 maart een artikel waarin scherpe kritiek werd geuit op de overdracht van het klooster. Op 10 april volgde in dezelfde krant nog een artikel waarin het werk een heilige maffia werd genoemd. 7 dagen later verscheen een derde artikel waarin de leiding van het werk ervan werd beschuldigd de terugkeer van de 2 uitgewezen zusters te hebben verhinderd. Zelfs de bisschop werd aangevallen omwille van zijn positieve houding tegenover het werk. In deze maanden werden talrijke lezersbrieven gepubliceerd, sommige vol hun ongefundeerde aantijgingen. Anderen stelden dan weer de feiten voor. In het dagblad Van und Vo, Wanneer en Waar, van 17 april 1986, verscheen een artikel waarin de auteur Alphonse J. Kopf als inleiding stelde: "De grote letters en vet gedrukt wordt althans een ware heksenjacht gehouden op de leden van de katholieke gemeenschap het werk." In grote letters en vet gedrukt, ja. Omdat de initiatiefnemers van deze jacht niet in staat waren te achterhalen wat de leden van de gemeenschap in detail doen, worden deze vrouwen nu overstelpt met wilde verwijten en vooroordelen. En dat terwijl het werk reeds jarenlang bijzonder waardevolle diensten verleent in Vorarlberg. In dagblad Vorarlberger Nachrichten van 29 april 1986 en in de krant Van und Vo van 30 april 1986 verscheen tenslotte een verklaring van de Dominicanessen van Thalbach. En de tekst was: "De communiteit van de Dominicanessen van klooster Thalbach verklaart unaniem dat de terugkomst van beide zusters Raymonda en Bernarda naar klooster Thalbach niet meer mogelijk is omwille van gewetensbezwaren. We voelen ons verplicht om publiekelijk te verklaren dat de beschuldigden en de laster tegen bisschop Bruno Wegner en tegen de gemeenschap het werk fout en onwaar zijn." Moeder Julia wist dat ook in zulke situaties door God beschermd werden. "We strijden tegen niets en niemand, maar zetten ons in geloof in voor Christus. Het is een heilige geest die de geesten scheidt. Daarom vechten we niet tegen onze vijanden, maar dienen met wijsheid Gods eer en verheerlijking. Dan zal God zelf onze verdediger zijn." Dit vertrouwen wierp vruchten af en mettertijd verminderden de spanningen en verstomden de geruchten. Zuster Bernarda en zuster Raymonda vonden de innerlijke vrede terug en werden na hun overlijden begraven op het kerkhof van klooster Thalbach. Tot zover deze lectuur van Herman Geisler. Zij diende de kerk, moeder Julia Verhagen, en het ontluiken van de geestelijke familie het werk. Beste luisteraars van Radio Maria, tot wederhoren voor een volgende lectuur. Dank u wel voor het luisteren.